En inderdaad, we hebben nog een steen gevonden in de Bijbel. Nou, er zijn er nog vele. We hebben nog voor een paar weken genoeg stenen. En in deze keer hebben we er een gevonden in Daniël 2. Een wat lang hoofdstuk. Maar een bekende geschiedenis in elk geval. Het is de geschiedenis van Nebukadnezar, de koning van het grote wereldrijk onder de heerschappij van Babel, als hoofdstad van het wereldrijk. Deze Nebukadnezar had een droom die hij niet kende. Om twee redenen niet. Hij vergat de droom, laat staan dat hij de betekenis kende. Hè? De droom, nog de betekenis, verstond hij. Hij wist alleen dat er iets was. Hij had iets gedroomd. En dan blijkt dat in heel Babel, heel het Babylonische Rijk, van al die mensen die zich met wat wij noemen occulte zaken bezighielden, dat van al die mensen er niemand was die in staat was om dit probleem van Nebukadnezar op te lossen. Men kon hem niet vertellen wat hij gedroomd had. Men kon hem ook niet vertellen wat de betekenis van de droom was. En ik vraag me soms dan wel eens af, wat konden die lui nou eigenlijk wel? En daar heb ik nog geen antwoord op gekregen, dus vermoedelijk niets. Maar daar gaat het nou niet om. Het gaat erom dat er dan toch één was. Dat was de meest vooraanstaande man van al deze wijzen en tovenaars, worden ze zelfs genoemd. En dat was dan Daniël, wel een Joodse man, uit het huis van David zelfs. En deze blijkt wijs genoeg te zijn om de droom te kunnen verklaren. En dan neem ik de draad op in Daniël 2... Vers 27. Waar staat Daniël antwoordde voor de koning en zeide: de verborgenheid die de koning eist, kunnen de wijzen, de sterrenkijkers, de tovenaars en de waarzeggers den koning niet te kennen geven. Maar er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Die heeft de koning Nebukadnezar bekendgemaakt wat er geschieden zal in het laatste der dagen. Uw droom en de gezichten uws hoofds op uw leger zijn deze. Gij, o koning, op uw leger zijnde klommen uw gedachten op wat hierna geschieden zou. En hij, die verborgen dingen openbaart, heeft u te kennen gegeven wat er geschieden zal. Mij nu, mij is de verborgenheid geopenbaard, niet door wijsheid die in mij is boven alle levenden, maar daarom, opdat men de koning de uitlegging zou bekendmaken en opdat gij de gedachten uws harten zoudt weten. Gij, o koning, zaagt en ziet, er was een groot beeld. Dit beeld was treffelijk en deszelfs glans was uitnemend, staande tegen u over, en zijn gedaante was schrikkelijk. Het hoofd van dit beeld was van goed goud, zijn borst en zijn armen van zilver, zijn buik en zijn dijen van koper, zijn schenkelen van ijzer, zijn voeten eensdeels van ijzer en eensdeels van leem. Dit zaagt gij totdat er een steen afgehouwen werd zonder handen, die sloeg dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem en vermaalde ze. Toen werden tezamen vermaald het ijzer, leem, koper, zilver en goud, en ze werden gelijk kaf van de dorsvloeren des zomers, en de wind nam ze weg en er werd geen plaats voor dezelfde gevonden. Maar de steen die het beeld geslagen heeft, werd tot een grote berg, alzo dat hij de gehele aarde vulde. Dit is de droom. Zijn uitlegging nu zullen wij voor de koning zeggen. Gij, o koning, zijt een koning der koningen, want de God des hemels heeft u koninkrijk, macht en sterkte en eer gegeven. En overal waar mensenkinderen wonen, heeft hij de beesten des velds en de vogelen des hemels in uw hand gegeven. En hij heeft u gesteld tot heerser over al dezelfde. Gij zijt dat gouden hoofd. En na u zal een ander koninkrijk opstaan, lager dan het uwe. Daarna een ander, het derde koninkrijk van koper, het welk heersen zal over de gehele aarde. En het vierde koninkrijk zal hard zijn, gelijk ijzer, aangezien het ijzer alles vermaalt en verzwakt. Gelijk nu het ijzer dat zo alles verbreekt, alzo zal het vermalen en verbreken. En dat gij gezien hebt de voeten en de tenen, ten dele van pottenbakkersleem en ten dele van ijzer, dat zal een gedeeld koninkrijk zijn, doch daar zal van des ijzers vastigheid in zijn, ten welken aanzien gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem. En de tenen der voeten, ten dele ijzer en ten dele leem, dat koninkrijk zal ten dele hard zijn en ten dele broos. En dat gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem, zij zullen zich wel door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen de een aan de ander niet hechten, gelijk als zich ijzer met leem niet vermengt. Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden. En dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. Het zal al die koninkrijken vermalen en teniet doen, maar zelfs zal het in alle eeuwigheid bestaan. Daarom hebt gij gezien dat uit de berg een steen zonder handen afgehouwen is geworden, die het ijzer, koper, leem, zilver en goud vermaalde. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat hierna geschieden zal. De droom nu is gewis en zijn uitlegging is zeker. Tot zover. De droom en de verklaring van deze droom. Wel, het is eigenlijk een heel eenvoudig schriftgedeelte wat wij voor ons hebben. Het is eigenlijk zo dat als we ons bezighouden met de bestudering van de heilsgeschiedenis en met de bestudering van de geschiedenis der mensheid en de volkeren der aarde, dan zouden we moeten beginnen met de bestudering van deze profetie hier in Daniël 2, het beeld, de beroemde profetie over het beeld van Nebukadnezar, omdat dat in zekere zin de hoofdlijn aangeeft van de geschiedenis der volkeren. Een lijn die uiteindelijk terechtkomt bij de Heer Jezus Christus, van wie deze steen uiteraard een beeld is. We komen daar natuurlijk later op terug. Het is een heel eenvoudige profetie, zeg ik. Want het is het begin. Het is pas hoofdstuk 2 hier in Daniël. En er volgen nog vele hoofdstukken met onderscheidende profetieën, verschillende profetieën, die allemaal een nieuw licht werpen of meer licht werpen, eigenlijk op deze profetie van Daniël 2. We hebben daar natuurlijk niet de gelegenheid voor om daarop in te gaan. Het is ook ons onderwerp niet. Misschien dat we dat een andere gelegenheid nog eens doen. Maar deze hoofdlijn die hier in Daniël 2 gegeven wordt, is vrij gemakkelijk te volgen. Maar ik moet eigenlijk even terug naar Daniël 1 om de draad van de geschiedenis op te pakken. Immers, Daniël, het boek Daniël begint met het noemen van het derde jaar des koninkrijks van Joachim, de koning van Juda. Want in dat jaar kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, te Jeruzalem en belegerde haar. En dan staat er dat Jeruzalem wordt ingenomen in vers 2. De Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel der vaten van het huis Gods. En hij bracht ze in het land van Shinar, dat is Mesopotamië, Babel dus. Hij bracht ze in het land van Shinar in het huis zijns Gods. En de vaten brachten in het schathuis zijn schots. En de koning zeide tot Aspenas, de overste zijn de kamerlingen, dat hij voorbrengen zou enige uit de kinderen, eigenlijk zonen Israëls, te weten uit het koninklijk zaad, namelijk uit de prinsen, jongelingen, aan de welke geen gebrek waren, maar schoon van aangezicht en vernuftig in alle wijsheid en ervaren in wetenschap en kloek van verstand en in de welke bekwaamheid waren om te staan in des koningspaleis en dat men hen onderwees in de boeken en spraak der Galdeeën. Dat is wat hier gezegd wordt en we weten misschien hoe dat dan ging. Jeruzalem werd veroverd en er kwam een einde aan het koninkrijk van het huis van David. De stoel van David wankelde en viel hierom, zo zou je het kunnen zeggen, in aansluiting op de profetieën van 2 Samuel 7. De stoel van David wankelde en de troon van het huis van Israël, de troon van Juda dus ook, verdween eigenlijk. En wat er gebeurde was dat enigen uit het huis van David, dat staat er uitdrukkelijk, uit het koninklijk zaad, namelijk, ik heb gelezen namelijk, er staat en, maar het heeft de betekenis van namelijk. Namelijk uit de prinsen, die zouden meegenomen worden naar Babel om daar opgevoed te worden aan het hof van Nebukadnezar. Uiteraard om vervolgens deel te hebben in de heerschappij over dat grote Babylonische Rijk. Zijn genadig dat die... Dat men dat vroeger dus heel anders deed dan tegenwoordig. Als tegenwoordig een land veroverd wordt, dan wordt meteen het koninklijk huis uitgeroeid, als het even kan. Dat is al tijdenlang zo, want men is altijd bang dat die lui die nou eenmaal van nature erfgenamen zijn van de overwonnen troon, dat die alsnog in opstand zullen komen. Dat is heel eenvoudig, dat is tot vandaag aan de dag nog zo, dat probleem. En men probeert dan altijd zo'n koningshuis uit te roeien, maar Nebukadnezar deed het heel wat verstandiger. Die zegt, je moet ze zo jong als ze zijn, moet je ze meenemen en moet je ze opvoeden. In de boeken van Babel staat er en in de spraak der Galdeeën, want het is nou eenmaal zo, wanneer men wanneer men de kinderen heeft, zal ik maar zeggen, dan is men in staat ze zodanig op te voeden dat ze nooit in opstand zullen komen, al was het maar omdat ze dat niet zouden kunnen. De bedoeling was ook duidelijk, wij weten dat waarschijnlijk ook wel, de bedoeling was duidelijk dat deze prinsen uit het huis van David zouden opgroeien in de Babylonische cultuur, zodat ze hun eigen cultuur zouden vergeten en dus geen reden zouden hebben om in opstand te komen. Of anders gezegd, de bedoeling was dat ze de godsdienst van de Babyloniërs zouden aanhangen, zodat ze zich nooit zouden keren tot de God, of bekeren moet ik in dit geval zeggen, tot de God van Israël. Dat is heel eenvoudig. Of nog anders, de bedoeling was dat ze onderwezen zouden worden in de spraak der Chaldeeën. Het staat er uitdrukkelijk. En dat wist u misschien niet, maar als je onderwezen wordt in de spraak van het een of andere volk, dan houdt dat vanzelfsprekend in dat men ook de cultuur en de filosofieën van zo'n volk overneemt. Zo zit het nou eenmaal. Vandaar dat het dikwijls van belang is om bekend te raken met de spraak, de taal van de Bijbel, opdat men de gedachten van de Bijbel zou leren verstaan. Maar in ieder geval, Daniël, schrijver van dit boek, Daniël was een van die leden van dat koninklijk huis. Op welke wijze hij familie was van de koning, dat weten wij niet, maar in ieder geval, op een of andere wijze zou hij aanspraak kunnen maken op de troon van David. Er is er nooit aan toegekomen en in het geslachtsregister, in de lijn van erfopvolgers, wordt hij weliswaar niet genoemd, maar hij was wel degelijk familie. En deze Daniël werd weggevoerd tot het hof van Nebukadnezar, de koning van Babel, en vanaf dat moment werd Jeruzalem en Judea geregeerd door Nebukadnezar. Het werd geregeerd vanuit Babel. Dat is op zich een merkwaardig feit. Want we hebben dan te maken met het verschijnsel dat, hoewel het koninkrijk over alle volkeren der aarde beloofd was aan Abraham, was het dan toch zo dat het koninkrijk over die volkeren der aarde terugkeerde naar Babel, naar het land van de Chaldeeën. En dus naar de Chaldeeën. Je moet je goed voorstellen dat ooit Abraham geroepen werd uit de Chaldeeën. Ja, uit Ur der Chaldeeën. Abraham was een Chaldeër in zekere zin. En hij werd geroepen uit Ur der Chaldeeën. En tot hem werd gezegd, ga uit uw land en uit uw maarschap en uit uw vaders huis. Hij moest juist de Chaldeeën achter zich laten. Hij moest het vergeten. En hij werd daardoor tot vader van vele volkeren. Of zoals het dan gewoon in Romeinen 4, meen ik, verklaard wordt. Daar wordt gezegd dat hij zou zijn erfgenaam der wereld. En dat betekent dat hij zou regeren over alle volken der aarde, uiteindelijk. En sinds de roeping van Abraham wacht de mensheid feitelijk op het beloofde zaad van Abraham, dat inderdaad de vervulling van deze beloften aan Abraham zou brengen. En Abraham zelf bij leven werd niet de koning over de volken der aarde, en daarom was de hoop gevestigd op het zaad van Abraham, in de eerste instantie Ismaël, maar die zou het niet worden, want het zou het zaad der belofte zijn. En dus Isaac, maar ook Isaac werd het niet, en Jacob werd het niet, en zelfs Juda werd het niet. En zo blijven we nog wachten, want ook David kwam niet aan de beurt. Ja, hij kwam wel in de lijn, maar hij heeft nooit over de volkeren geregeerd. En hier komt dan een eind aan deze lijn, min of meer. Want bij deze verovering van Jeruzalem kwam een eind aan het zelfstandige koningshuis van David, zelfstandig koninkrijk van Israël. Weliswaar zijn er nog enige koningen op de troon geweest, zoals daar zijn Joachim, die nog eens aangehaald wordt. Gonia wordt hij ook genoemd in het Nieuwe Testament. Deze werd ook nog even op de troon gezet, heeft maar een paar maanden erop gezeten. En uiteindelijk was de laatste koning uit het huis van David was dan Zedekia. Maar zij waren allen vazallen van Nebukadnezar, want hij zette hen op de troon. En die troon betekende dus in de praktijk ook niet zoveel. Ze waren meer stadhouder dan dat ze koningen waren. Maar hoe dan ook, door de bemoeienissen van de koning van Babel kwam een einde aan het zelfstandige koningshuis van David. En hoewel aan Abraham en dus zijn afstammelingen, zijn zaad, het koninkrijk over de volkeren der aarde beloofd werd, werd het toch weer van hen afgenomen en keerde het terug naar de oorsprong, namelijk naar Babel. We kunnen de lijn zelfs nog verder terugleiden. We zouden hem terug moeten leiden naar de dagen van Nimrod. In de dagen kort na de zondvloed 130 jaar na de zondvloed, waarin Nimrod het koninkrijk aan zich trok en begon met het bouwen van bakstenen, dus van deze toren in Babel. En wij leren dan vervolgens ook dat daar een verwarring van spraak kwam. Eigenaardig dat hier gesproken wordt over onderwijs in de spraak der Galdeeën, hè. Maar toen kwam er een verwarring van de spraak, een verwarring ook van culturen. Ik bedoel, zo misschien sprak men wel dezelfde woorden, maar men verstond er iets verschillends onder. Een verschijnsel wat zeker in de godsdienstige wereld niet onbekend is, maar ook in de politieke wereld komt het voor en ook in de technische wereld. Hè? Want er worden dezelfde woorden soms gebruikt, maar ze worden in de verschillende disciplines, zei dat, zo, hè? Wordt er een verschillende betekenis aangegeven. Er schieten me zo gauw geen voorbeelden te binnen, maar een woord in het ene vak betekent wat anders dan wanneer hetzelfde woord in het andere vak gebruikt wordt. Zo is dat nou eenmaal. Maar hoe dan ook, er ontstond verwarring, men begreep elkaar niet meer, daar gaat het maar om. En men ging uit elkaar en dan staat er ook dat in die dagen de volkeren over de aarde verdeeld werden. Of andersom, dat de aarde onder de volkeren verdeeld werd. Maar dat is precies hetzelfde, hè? Of de volkeren over de aarde verdeeld worden of de aarde onder de volkeren verdeeld wordt, dat maakt geen enkel verschil. En wat er dus gebeurde, is dat de volkeren der aarde hun oorsprong vonden toen in Babel, en van daaruit zijn ze over de aarde verdeeld. En wanneer volkeren dus ertoe neigen om zich weer met elkaar te verbinden, omdat men zich op de hoogte stelt van elkaars taal en cultuur, iets wat overigens bijzonder moeilijk is, maar wanneer men dat doet, dan heeft men te maken met een terugkeer tot Babel. Of men dat ook zo noemt, dat kan me niet schelen, dat weet ik ook niet. In sommige gevallen wel, in sommige gevallen ook niet. Maar het verschijnsel aan zich dat volkeren verenigd worden, kan aangeduid worden als een herstel van Babel. En het is in ieder geval de werking en de invloed van Babel. Het was Nimrod die in Babel zei, laat ons een toren bouwen, opdat we met elkaar verbonden zouden blijven. Dat we één zouden blijven, dat we één naam zouden hebben. En de Heer zegt, nee, dat is niet de bedoeling geweest. En ik wil het ook niet hebben. En de Heer verdeelde de volkeren over de aarde. En vandaag aan de dag leven wij weer in tijden waarin het streven naar eenheid van de volkeren weer hoogtij viert. Maar het is de werking van Babel. Maar diezelfde werking van Babel was ook voelbaar in de dagen van Nebukadnezar. Want ik kort zijn naam wel eens af, want het is een lange naam. Hè. Maar wat deze man deed dus, want zo noemde zijn moeder hem. Ja, Katje misschien, maar dat is zo'n rare naam natuurlijk. Maar goed, wat Nebukadnezar deed, was de volkeren weer verenigen. Hij breidde zijn koninkrijk uit over de gehele toenmalig bekende wereld. Dat was Babel. En het gebeurde ook inderdaad vanuit Babel en het heette ook Babel. Het hield niet zo geweldig lang stand, en dat is ook het onderwerp van deze profetieën. Maar niettemin, dit is typisch de werking van Babel. Nebukadnezar is niet anders dan, je zou bijna zeggen, een reïncarnatie van Nimrod. Begrijp me goed, ik geloof niet in reïncarnaties. Maar de werking, de geest van Nimrod, om zo te zeggen, die was hier ook in Nebukadnezar. En altijd, wanneer dat streven naar wereldeenheid, de wereldregering de kop opsteekt, is dat de werking van Babel. Of we dat nou herkennen of niet, dat speelt geen enkele rol. Bovendien, laat ik dan maar zeggen dat in bijvoorbeeld de dagen van de reformatie, dit Babel altijd werd toegepast op de Rooms-Katholieke Kerk. Men zag toen uiteraard, vanzelfsprekend, hè, in de Rooms-Katholieke Kerk het grootste dreigement voor het christendom. En men stelde vast dat vanuit Rome inderdaad in zekere zin de wereld geregeerd werd. Het Heilige Roomse Rijk, weet u wel. En men zag in Rome Babel. En er zijn tot vandaag aan de dag heel wat schriftverklaringen. Er zijn ook heel wat boeken, nog oude boeken in omloop, waarin steeds maar weer verklaard wordt dat als in de Bijbel sprake is van Babel, dat dan Rome bedoeld is. Niet helemaal ten onrechte, maar het is een deel van de waarheid. Maar inderdaad, het is zo dat waar sprake is van eenheid der volkeren, van vereniging der mensen, of volken alle landen verenigt u, daar is sprake van Babel. En of het nou de toren is van Babel, of het beeld is van Nebukadnezar, of die wolkenkrabber daar in Washington, dat maakt helemaal niks uit. Dat is allemaal precies hetzelfde. En ze komen allemaal tekort. Het zakt ook allemaal weer in elkaar. Maar dat heb je als het op leem en ijzeren voeten staat. Maar goed, daar hebben we het nou nog niet over. Hè? Dus waar het nou om gaat is dat er een lijn ergens loopt in de Bijbel die begint bij Babel. Het Babel van Nimrod of het Babel van Nebukadnezar, dat maakt geen enkel verschil. Het blijft Babel. Het is een lijn die te maken heeft met de troon over alle volkeren der aarde. Het is een lijn die vanuit Babel wordt weggenomen en die doorgaat via Abraham, die immers Babel verlaat. En Abraham die zou een erfgenaam der wereld, erfgenaam der volkeren dus ook zijn. En zijn erfenis gaat verder via de lijn Isaac, Jacob, Juda en dan vervolgens David uiteraard. Maar die lijn komt hier terecht bij Jojakim en uiteindelijk bij Zedekia en daar houdt de lijn op. En dat gebeurde in de dagen van Daniël. Daniël die zelf in zekere zin erfgenaam was van de troon. Als al zijn familie zou zijn overleden, zou hij immers de erfgenaam zijn, zo zonder meer. En deze Daniël is dan ook betrokken vervolgens bij de heerschappij in Babel. Het eigenaardige is dat we in het boek Daniël vinden dat weliswaar Nebukadnezar en zijn opvolgers het rijk besturen, maar het blijkt dat Daniël dan toch bij gelegenheid de derde man in het rijk is. En in de praktijk is het zelfs zo dat dikwijls Daniël zelf de man is die het rijk bestuurt. Al is het dan in opdracht van iemand die boven hem stond. Dan was toch weer de heerschappij en de verantwoordelijkheid terechtgekomen bij het huis van David. Maar niet officieel. En daar gaat het maar om. Want het heette Babel en niet Jeruzalem. Het was Nebukadnezar. Of hoe ze maar geheten hebben. En het was niet David en zijn afstammelingen. Maar het was dezezelfde Daniël die zich zorgen maakte over hoe het verder zou gaan met de beloften die God aan Abraham gedaan had. Hij maakte zich dus zorgen over hoe het verder zou gaan met de troon van David. Want Daniël, deze Daniël, moet op de hoogte geweest zijn van de profetie uit 2 Samuel 7, waaraan David min of meer op zijn oude dag beloofd wordt dat iemand uit zijn zaad, iemand die uit zijn lenden zou voortkomen, een troon zou hebben die niet zou wankelen tot in eeuwigheid. Een koninkrijk wat inderdaad geen einde zou nemen. Een stoel zijns koninkrijks die vastgesteld zou worden. Een eeuwig koninkrijk namelijk. Dat zou komen, dat was beloofd. Wij noemen dat onder elkaar wel eens het Davidisch verbond. Het verbond met David. Dus een verbond met betrekking tot een eeuwige troon en een erfgenaam uit het huis van David. En sommige schriftverklaarders zeggen, wel, dat is gewoon een profetie die gaat over Salomo. David zou sterven, maar Salomo zou hem opvolgen. Staat er trouwens ook bij dat die koning uit het huis van David, die voor eeuwig op de troon zou zitten, van hem wordt gezegd dat hij het huis des Heren zou bouwen. Niet David zou dat doen, niet de eerste koning uit het Davidische huis, maar de tweede. Heb u hem weer, hè? Niet de eerste vorm van dat huis, maar de tweede vorm dat van het huis. En daarom niet David, maar Salomo zou vorm geven aan dat huis wat gebouwd zou worden van stenen en op de steen enzovoort. De plaats waar nu de koepel van de steen staat. Weet u wel, dat verhaal is dat. En inderdaad, wanneer Salomo dat huis bouwt, wanneer Salomo die tempel bouwt, dan wordt ook verwezen, ook in de schrift, naar de belofte die God hier aan David gedaan had. Omtrent de zoon die uit zijn lenden zou voortkomen enzovoorts. En er zijn nog heel veel schriftverklarers die zeggen, wel, dat verbond met David is al lang vervuld in Salomo. En toch is het niet zo. Ik ga de details van dat verbond maar niet bespreken met u. Maar toch is het niet zo. Wij dienen te beseffen dat het koninkrijk, koningshuis van David, of de troon van David wel degelijk daarna, ook na Salomo gewankeld heeft. En die troon is dan ook niet meer te vinden. En het gros van de theologen verklaart dan ook prompt dat er geen enkele toekomst is voor het huis van David. En dat er geen herstel zal zijn van Juda. Geen koninkrijk uitgaande van Israël. Want, zegt men, Israël is aan de kant geschoven. Israël is eigenlijk vernietigd. En in de plaats daarvan hebben wij nu de kerk. En er zijn er sommigen die zeggen dan ook dat de troon van David niet anders is dan de troon van de paus inmiddels in Rome. Dat is het verhaal. Want waarbij de kerk dus in de plaats is gekomen van Israël. Wel, dat is uiteraard een misverstand. Het kan niet, want er zijn heel wat dingen die over het huis van David gezegd worden die niet vervuld kunnen worden in de kerk. Bovendien moet ook duidelijk zijn dat de paus niet van David afstamt. Nee, zo is het nog eenmaal. Hè? Dus dat lijkt me argument genoeg, we kunnen daar gewoon mee verder gaan. Wij verwachten dus inderdaad, net als Daniël, dat in de toekomst op een of andere wijze alsnog die troon terugkeert naar het huis van David. Waarbij de tweede gestalte, de tweede vorm van het Davidische huis, niet is Salomo, maar de tweede van daarvan is uiteraard Christus, de echte, definitieve steen. En Salomo is dan ook niet, of bracht dan ook niet de vervulling van de belofte aan David en de vervulling van het Davidisch verbond, maar Salomo is een voorafschaduwing van de vervulling van het Davidisch verbond. Salomo, de vredevorst, zijn naam betekent dat ook. Salomo is een type van de echte Salomo. En toen de Heer aan Israël verscheen, zei hij: meer dan Salomo is hier. Matthäus 12. En zo is het. Hij is meer dan Salomo. Omdat Salomo slechts de voorafschaduwing was van de echte zoon van David. En nu, misschien zit u in het verband, meer dan Isaac was ook daar aanwezig. Want Isaac was de aanvankelijke zoon van Abraham, maar Isaac was een voorafschaduwing van de werkelijke zoon, namelijk Christus. Ik moet er ineens aan denken, het is een zijlijn, het heeft er niks mee te maken, maar ik geef hem u gratis door. Ik moet er ineens aan denken dat Isaacs naam betekent dat er gelachen zal worden. Hij zal lachen, betekent zijn naam. En als God spreekt over zijn erfgenaam, die op voor eeuwig op de troon zal zitten, staat er, Psalm 2, wat staat daar? Die in de hemel woont, staat er, zal lachen. Inderdaad, dat is een verwijzing naar Isaac uiteraard. Verder is het zo dat Isaac weliswaar de zoon der belofte was, maar er was een ander even tussen. Er was Ismaël die aan de kant geschoven werd. En toen Salomo op de troon zou komen, was er ook eerst even een tussen die ook aan de kant geschoven werd. Zo snel dat het met zijn naam nu ontgaan is, maar zo was het wel. En zelfs is het zo dat er Salomo, die geboren werd uit David en Batsheba. Salomo was niet de eerste zoon van Batsheba, maar er zat een ander tussen. Een andere zoon uit David en Batsheba, die ziek werd en stierf. En waarover rouw bedreven werd, totdat hij stierf. Want nadat hij gestorven was, werd er geen rouw meer bedreven. Heel eigenaardige geschiedenissen. Geweldig rijk aan betekenis natuurlijk. Maar ik haal ze alleen maar aan om te laten zien dat de lijn in de Bijbel overal dezelfde is. De namen verschillen. Het is Abraham, Ismaël, Isaac. Een andere keer is het David en de onbenoemde. En dan Salomo enzovoorts. Hè? Het is altijd dezelfde geschiedenissen. Maar op een of andere wijze zou het koningshuis van David een tweede vorm krijgen. Opnieuw gestalte krijgen. Daar gaat het om. En dat is waar Daniël van wist. En dat is ook waar Daniël zich mee bezig hield. Want dat wilde hij graag weten, hoe dat verder zou gaan. Per slotverrekening, even onder ons, hè. Misschien heeft Daniël wel gedacht dat hij zelf degene was die de vervulling zou moeten brengen van die belofte. Misschien heeft Daniël wel gedacht, even een menselijke redenering, hè. Ik had bijna gezegd even een zionistische redenering, maar het is hetzelfde. Maar even een menselijke redenering. Misschien heeft Daniël wel gedacht dat hij daar aan het hof bij Nebukadnezar geplaatst werd, om daar inderdaad op te klimmen en vervolgens het rijk over te nemen, zodat hij dan de vervulling zou brengen van de belofte aan David. David zou immers regeren over de wereld, over de volkeren. En Daniël was immers de afstammeling van David. Misschien heeft hij dat wel gedacht. En hij werd de derde in het rijk. Misschien waren dat ook wel de gedachten van Jozef. Die dingen komen vaker in de Bijbel voor. Dus de een na hoogste in het rijk, de onderkoning van Egypte. Misschien heeft hij ook wel gedacht dat via, want Egypte was het toenmalige wereldrijk, hè? En misschien heeft hij ook wel gedacht dat hij zo de vervulling zou brengen. En zo is het in het sionisme. Men denkt daar, men leert daar ook, dat door het streven van het sionisme de messiaanse beloften, of laat ik zeggen de messiaanse profetieën met betrekking tot Israël, vervuld zullen worden. En ik heb zelfs evangelische christenen hun overtuigingen horen uitspreken, dat is al een poos geleden, ik durf het nu te zeggen, dat Begin de vervuller zou zijn van de messiaanse beloften. Wel, hij is uitgerangeerd. En Peres, die zit er nu geloof ik, hè? Is het niet zo? Peres of Peres. Peres, die kan hem niet zijn, die brengt alleen verdeeldheid, want dat betekent zijn naam. Dat is geen bijgeloof, dat is gewoon een Bijbelse gedachte. Want wij kennen de echte Peres, wij kennen de echte doorbreker, die heeft al verdeeldheid gebracht in het verleden en in de toekomst zal hij het rijk herenigen en zal de breuk geheeld worden. Peres betekent bressen, breuk, Peres. En Peres is dezelfde als de Griekse Perseus. Ik heb al wat meer mythologie aangehaald, doe het maar weer eens. Hè. Is dezelfde als Perseus van de Grieken. In het Grieks betekent die naam niks, Perseus, maar in het Hebreeuws is het Peres. Degene die de breuk bracht, maar die ook weer zal helen. En Peres was de eerste afstammeling van Juda in de lijn van de troonopvolging. geboren uit Juda en Tamar. Ja, ja, een heel verhaal hoor. Ja, wij mochten dat vroeger niet lezen op school. Genesis 38, maar dat, hè? Maar het is een bijzonder belangwekkende geschiedenis. De wijze waarop het koningshuis van Juda tot stand zou komen. Degene die aanvankelijk zou komen, zou verdwijnen, zou een ander voor in de plaats komen enzovoorts. En toch zou de uiteindelijke koning dezelfde zijn als de eerste. En zo is het met het koningshuis van David. Het zou terzijde genomen worden, zou weggedaan worden. Hè? En er zou een ander koninkrijk of een andere vorm van dat koninkrijk van David voor in de plaats komen. En Daniel kende de problemen, die kende de schriften, dat is duidelijk. Want wat men er ook aan deed om hem die schriften uit het hoofd te praten, dat lukte niet. Hij bleef erbij, hij bleef trouw aan zijn heer daar aan het hof van Babel. Ondanks alles bleef hij zijn God dienen. En dat ging hem bovendien bijzonder voorspoedig, al waren er hier en daar wat tegenslagen. Maar hij kende ongetwijfeld de profetieën die op zijn familie betrekking hadden. En Daniel was degene die dan ook hier de droom en de uitleg moet geven, maar die ook in de volgende hoofdstukken verder wordt ingelicht door God omtrent de toekomst van de koninkrijken der aarde. Het is een lijn die nou eens niet loopt via Israël, maar het is een lijn die loopt via de volkeren. De normale lijn is die van David en zijn afstammelingen, de geschiedenis van Israël, tot aan de uiteindelijke zoon van David. Maar de andere lijn is die welke van Israël wordt weggenomen, die loopt via Nebukadnezar en vervolgens via Kores, de Pers. Ja, Nebukadnezar was immers de Babyloniër, zal ik dan maar zeggen, de Galdeër. Maar later krijgen we het Medo-Persische Rijk, onder, met als begin Kores. En van zowel Nebukadnezar als van Kores wordt gezegd dat zijn knecht des heren zijn. Een titel die trouwens toekomt uiteindelijk aan de Messias. Ja, Nebukadnezar mijn knecht, zegt God. Of later Kores mijn knecht. En er zijn er tot vandaag aan de dag, er zijn theologen die zeggen zonder meer dat de belofte omtrent een terugkeer uit de ballingschap, een herstel van Israël in het land, dat die, en dus er zijn messiaanse profetieën, dat die vervuld zijn door Kores, de pers die aan de Joden toestemming gaf om terug te keren naar het land. En in zekere zin hebben ze gelijk. Maar het verhaal herhaalt zich. Kores is niet de Messias, maar Kores is een type van de Messias. Kores de Peres. Hetzelfde naam. Kores de Pers. Poras, zegt men dan. Maar het is weer hetzelfde. En hij bracht niet de eenheid die er zou moeten komen. He? Hij bracht wel wat eenheid. En een breuk werd voor een gedeelte geheeld, maar het kwam niet. En dat is wat we hier in deze geschiedenis van Daniel en wat er verder volgt vinden. Het is de geschiedenis van het koninkrijk, wat God geeft aan degene die hij wil, en hij zet daarover de minste onder de laagste onder de mensen. Dat citeerde ik min of meer vers 17 uit Daniel 4. Dat is een andere profetie natuurlijk, maar er staat ergens halverwege dat vers 17 van Daniel 4, opdat de levenden bekennen dat de allerhoogste heerschappij heeft over de koningen der mensen, of over de koninkrijken der mensen, en geeft ze aan wie hij wil, ja, zet daarover de laagste onder de mensen. En onder ons gezegd, dat heb ik ook altijd al gedacht, dat God de koninkrijken der aarde geeft aan de laagste onder de mensen. He? Hij geeft het ons niet in elk geval. Maar wij zijn ook verhoogd met Christus. En hij geeft het ons niet nu. Ik hoop dat u begrijpt waar we het over hebben. We zitten hier in Duitsland, dus ik durf het niet hardop te zeggen nou. Maar ik had geen hoge dunk van de man die het koninkrijk had. He? En toch werd het hem overgelaten. Gedurende vele jaren. Te veel jaren. Dat waren er maar weinig jaren, maar het was te veel. Naar onze norm. En toch gebeurde dat steeds opnieuw. Het is niet een unicum in de geschiedenis van de koninkrijk aan de aarde, maar het is altijd zo geweest. En toen ik vroeger op school geschiedenis moest leren, heb ik steeds gedacht dat er steeds maar weer misdadigers op de troon zaten. Waar dan? Ja, waar dan ook. Dat maakt weinig uit. En dat is natuurlijk ook zo, want het waren allemaal gewone mensen. Nou. Goed, we gaan maar weer verder dan. Deze Nebukadnezar maakte zich waarschijnlijk dezelfde zorgen als Daniel. Namelijk, hoe moet het verder met de koninkrijk en de raden? Daniel dacht dat. Hij was uit het koningshuis afkomstig, maar de troon werd weggenomen. En hij zelf werd zelfs weggenomen. En Nebukadnezar was de man die een wereldrijk bouwde. En het probleem van de bouwer is altijd, hoe zal het gaan in de toekomst? Als men een huis bouwt, dan vraagt men zich af, hoe lang zal het blijven bestaan? En wat zal er later mee gebeuren? En als men een koninkrijk bouwt, en dat is een huis, hè. En wanneer men een koninkrijk bouwt of een koningshuis bouwt, dan vraagt men zich af, hoe zal het nou verder gaan? Hoe zal het mijn erfgenamen vergaan? Of zal ik het kunnen bewaren? Zal ik het koninkrijk kunnen bewaren? Wordt het van me afgenomen? Wordt het van mijn zonen afgenomen? Enzovoorts. Dat zijn de zorgen die Nebukadnezar bezig hielden. En hij kon er niet van slapen en hij kreeg een nachtmerrie. Nou, hij was totaal van streek de andere dag. Dat is wel duidelijk. En hij dreigde met moord en doodslag als niemand hem zou kunnen helpen uit zijn onzekerheid. Want dat was het, hè? Alle wijzen zouden gedoopt moeten worden, ze niet in staat waren deze eenvoudige droom te vertellen en te verklaren. Nou, het was ook een eenvoudige droom. Die man die had zich niet zo druk moeten maken natuurlijk, die Nebukadnezar, hè. Maar goed, heeft er allemaal niet zoveel mee te maken. Het punt is in elk geval dat Daniel verschijnt en Daniel zegt, ik heb een God die openbaart diepe en verborgen dingen. Dat staat trouwens in vers 22 al. Hij openbaart diepe en verborgen dingen. Soms denk ik, Daniel is de voorloper van Paulus. Hè? Want Paulus maakte dat verhaal later af. Het openbaren van diepe en verborgen dingen. En Paulus spreekt over verborgene dingen, maar zegt hij, God heeft ze ons geopenbaard. Door zijn geest. En Paulus spreekt over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En over diezelfde verborgenheden hebben we het eigenlijk hier ook. Want het koninkrijk van David werd niet weggenomen, maar het werd verborgen. Dan is het weg natuurlijk, maar het is niet opgeheven. Het eigenaardige doet zich voor dat hoewel het koninkrijk van David wordt weggenomen, erbij toch een lijn volgen van de erfgenamen van dat koninkrijk. In dit geval Daniel. Maar als we in Matthäus 1 lezen, dan lezen we daar dat de lijn van erfgenamen van die troon gewoon doorgaat. Wel, waar waren die lui eigenlijk? Hè? Waar was Shealtiel? Of Salatiel, waar komt hij vandaan? Wij weten er niks van. Zerubabel, wat was dat voor een man? Wel, wij weten het niet. Die komen uit het niets ineens omhoog. En dan gaat er een hele lijn van afstammelingen verder. Van namen, van figuren die we helemaal uit de Bijbelse geschiedenis verder niet kennen. Maar ze worden opgesomd in Matthäus 1, want ze waren achtereenvolgens erfgenamen van de troon. En het is een lijn die dan uiteindelijk toch terechtkomt bij Jozef, zowel als Maria, en daarna bij Jezus van Nazareth. De erfgenamen waren bekend. Waar was hun koninkrijk? Wel, het was verborgen, het was weg. Men kon het niet zien, maar het was het wel. God hield het ook bij. Dat is vandaag de dag niet meer zo. Dat is eigenaardig. Toen Israël in ballingschap ging in het begin van onze jaartelling, toen hield men meteen ook op om bij te houden wie erfgenamen waren van de troon. De laatste die wij kennen zou zijn Jacobus of Judas. Dat wil zeggen de broers van de Heer Jezus. De twee briefschrijvers uit de Bijbel, Jacobus en Judas. Ze waren naar de mens geredeneerd en bij afwezigheid van de Heer Jezus rechthebbers op de troon van David. Dat is de enige reden waarom Jacobus, die aanvankelijk een ongelovige was, zolang als de Heer Jezus op aarde optrad, hè, dat deze Jacobus binnen de kortste keren de voorganger was van de moedergemeente in Jeruzalem. Wel, hij was de erfgenaam van het koninkrijk van David en bij afwezigheid van de Heer, naar de mens geredeneerd, de erfgenaam van de troon. Maar daar hield het dan toch op, wij kennen het niet meer. En het is de apostel Paulus die later ook zegt dat het geen enkele zin heeft om zich te begeven tot geslachtsrekeningen. Oneindelijke geslachtsrekeningen. Hij zegt, dit zijn geslachtsrekeningen die toch geen einde hebben. En einde wil niet zeggen dat ze ophouden, einde wil zeggen dat ze een doel hebben. En de geslachtsrekeningen zijn oneindig, niet omdat er altijd maar nieuwe geboren worden, maar omdat het nergens toe leidt. Moet denken aan de uitdrukking die ik van de week hoorde, of gisteren hoorde, samen op weg naar niets. Hè? En dat is met die geslachtsrekeningen ook voor zover ze bestaan, leiden ze tot niets. Maar de geslachtsrekening van de erfgenaam van de troon bestaat niet. En als je ooit een Jood het evangelie brengt, moet je dat in gedachten houden. Die verwacht een Messias. Maar als hij komt, hoe weet men dan dat hij het is? En op grond van welke geslachtsrekening zal hij de troon kunnen opeisen? Men heeft geen geslachtsrekeningen meer. Het enige wat men nog ongeveer heel vaag weet, is of iemand afstamt van Levi of niet. Maar zelfs dat kan men niet bewijzen, want men leidt het af uit de namen die men draagt. Als iemand Levi heet van zijn achternaam, zal hij wel een leviet zijn. En als hij Kohen heet, dan zal hij ook wel een leviet zijn, want Kohen betekent priester. En dus is zo iemand dan een leviet. Het is niet bewezen, maar dat veronderstelt men dan. Want geslachtsrekeningen zijn er niet meer. Maar toen in de tijd Israël in Assyrische of in Babylonische ballingschap ging, Babylonische moet ik zeggen, toen het huis van Juda dus in Babylonische ballingschap ging, toen werd gewoon de geslachtsrekening wel bijgehouden. En ook in de terugkeer werd het bijgehouden. En zelfs de teruggekeerden uit de ballingschap werden geteld. In Ezra, Nehemia enzovoorts. Hè? Ze worden geteld, het is precies bekend wie het was. Nou, daar gaat het maar om. Die geslachtsrekening loopt uit tot de Heer Jezus, tot Jezus van Nazareth, wiens geslachtsrekening wij hebben in Matthäus, zowel als in Lucas 3. En beide lijnen leiden tot de erfgenaam van de troon van David, de troon van Abraham en de troon van Adam. Dat is die van Lucas 3 dan. Die leidt tot erfgenaam van de troon van Adam. In alle gevallen is dat Jezus van Nazareth. En het eigenaardige is, dat wordt door geen enkele Israëliet, en het werd door geen enkele Jood, ooit ontkend. Dat is heel eigenaardig, omdat hun er alles aan gelegen is om de afstamming of om het messiaschap van Jezus van Nazareth te ontkennen. Men gelooft er niet in. En wat ligt meer voor de hand dan zijn geslachtsrekening te ontkennen? En het gek is dat in de loop der eeuwen heeft nog nooit een Israëliet, een Jood dus, geprobeerd om dat te ontkennen. En dat betekent dat ook in het Jodendom de afstamming van Jezus van Nazareth vaststaat. En niet ter discussie staat. Betekent dat op grond van zijn afstamming hij door het Jodendom aanvaard zou moeten worden als de laatst bekende erfgenaam van de troon. Of het zou Jacobus of Judas moeten zijn, de halfbroers van de Heer Jezus. Maar voor ons is hij de laatst bekende om de eenvoudige reden dat hij nog steeds leeft. En daarom is hij de enige erfgenaam van de troon, want hij leeft. En aangezien hij niet meer zal sterven, niet meer kan sterven, aangezien de dood niet meer over hem heerst, zegt Romeinen 6, is het dus zo dat er geen slachtrekeningen meer zijn, om de eenvoudige reden dat er geen erfrecht meer nodig is. De lijn houdt daar dus op. Nou, over die lijn gaat het nu. Het is een lijn van David, van het huis van David, die wordt voortgezet via hier de geschiedenissen van Daniël. Maar aan Daniël wordt geopenbaard hoe dat gaat met dat koninkrijk wat verborgen werd, wat in zekere zin rustte op de schouders van Daniël hier. Hij had er tenminste, droeg er tenminste verantwoordelijkheid in, maar de zorg was, hoe zal het verder gaan? Daniël vroeg zich dat af, Nebukadnezar vroeg zich dat af. En Nebukadnezar en Daniël, die beiden in zekere zin erfgenaam waren van de troon, omdat de een afstamde van Babel, waar alle volkeren vandaan komen uiteindelijk, en de andere afstanden van David, aan wie God het koningschap gaf, wel, deze beiden werden hier bij elkaar gebracht, en de een was zijn droom en de betekenis kwijt, en de ander zei, wel, ik weet het ook niet, maar mijn Heer weet het, uiteraard. Want hij gaf niet alleen de droom en de verklaring, maar diezelfde Heer was degene die de hele weg der volken, de weg van Israël, de weg van de koningshuizen ook bepaald heeft. En dat is het. Het is een merkwaardige ontmoeting. Het waren niet toevallig, niet twee zomaar twee mensen, maar beide waren erfgenamen van een troon. Maar beide waren eigenlijk erfgenamen van dezelfde troon. Wel, heel ver in de toekomst. En in verre familie, maar niettemin zo zou het gebeuren. En deze twee komen bij elkaar. En Daniël zegt, wel, verborgenheden worden geopenbaard. Want dat verborgen koninkrijk, dat is er wel degelijk. En het zal in de toekomst geopenbaard worden. En zo is het vandaag. Het koninkrijk van David bestaat wel degelijk. God heeft zijn koning gesteld over Sion, de berg zijner heiligheid. Dat is Psalm 2. En hij lacht er nog bij ook. Want hij lacht om al die mensen die ruzie maken over de troon en die zich bezighouden met de heerschappij over de volken der aarde. Zij die proberen stemmen te verwerven hier op aarde. God lacht erom, want hij zegt, ik heb gestemd en dat is voldoende. En God stemde op zijn zoon. Ik heb mijn koning gesteld. Wanneer heeft God dat gedaan? Want er staat, ik heb mijn koning gesteld. Wanneer heeft hij dat gedaan? Wel, dat is inmiddels gebeurd hoor. Hij heeft dat gedaan toen hij Jezus uit de dood opwekte. Dat staat in Handelingen 13 als commentaar daarop. En dat betekent dat die koning er is. En dat het definitieve koninkrijk van de zoon van David in principe gevestigd is in de koning zelf. In de persoon van de koning, namelijk in Jezus Christus. Waar is Christus dan? Wel, hij is verborgen. Hij verbergt zijn aangezicht. Waar is het koninkrijk? Wel, dat is waar de koning is. En dus is het verborgen. En vandaar dat de schrift, met name in het Nieuwe Testament, maar ook al hier, spreekt over het verborgen koninkrijk van de erfgenamen van David. Maar een koninkrijk wat reëel is, wat reëel bestaat en wat in de toekomst geopenbaard zal worden. En dat is de oplossing van het probleem van zowel Daniel als Nebukadnezar. Hoe zal het gaan met de koninkrijken der aarde nu het koninkrijk van David is weggenomen? En het antwoord is, het koninkrijk van David is niet weggenomen, maar het is verborgen. En het zal terzijndertijd, met hoofdletter Z, terzijndertijd, zal dat koninkrijk ook inderdaad geopenbaard worden. En dat betekent dat alle koninkrijken der aarde, welke het ook zijn, ze zullen onderworpen worden aan het koninkrijk van Christus zelf. En dat is wat hier gezegd wordt. Laat ik hem even doornemen. Daar staat namelijk in vers 36. Dit is de droom, zijn uitlegging. Nu zullen wij voor de koning zeggen. Gij, o koning. En hij spreekt tot de koning wat uitgebreid. Hij zegt, gij, o koning. En ik lees dan verder het laatste zinnetje in vers 38. Gij zijt dat gouden hoofd. Er zit een heleboel beleefdheden tussenin. Maar in principe komt het neer dat gouden hoofd van het beeld van Nebukadnezar is Nebukadnezar. Maar wie is Nebukadnezar? Wel, dan moeten we weer iets gewoons leren, iets wat we niet eens uit de Bijbel hoeven te leren, wat we zo zouden moeten weten. Een koning is namelijk de personificatie van zijn koninkrijk. Een koning is namelijk de uitbeelding van zijn koninkrijk. Een koning is dus eigenlijk een symbool. In Nederland ook absoluut niet meer dan dat. He? Maar goed. Maar dat is inderdaad zo. Een koning is een symbool. Hij vertegenwoordigt in persoon, in mens als het ware, het hele koninkrijk. En dat is niet nieuw, want er was een Fransman. Het moet een Fransman geweest zijn, want hij sprak Frans. Hij zei, l'état, c'est moi. He? En dat heb ik onthouden wat dat betekent. Dat betekent, de staat, dat ben ik. En dat is ook zo. Wel, daar waren ze het niet mee eens in zijn dagen. Maar hij had wel gelijk. De staat, dat ben ik. De koning zelf is het koninkrijk. We zullen dat zo ook zien, want het blijkt ook uit de woordkeus hier. En als hier staat, gij zij dat gouden hoofd. Dan is dat niet alleen Nebukadnezar, maar dan is dat het hele Babylonische Rijk. Het gouden hoofd is de uitbeelding van het Babylonische Rijk. Het is een hoofd. Een hoofd des hoeks zou je bijna zeggen. Het is de bovenkant. Het is het hoofd. Het is daarom ook het begin van deze wereldrijken. Het is ook feitelijk het begin van de tijden der heidenen. Het is een term die niet zo vaak in de Bijbel voorkomt. Eén keer, dacht ik. Maar de tijden der heidenen zijn de tijden waarin het koninkrijk van de Joden, van Israël dus, werd gegeven aan de heidenen. En pas wanneer het koninkrijk terugkeert aan de Joden. Ach, aan de Joden. Aan de Jood. Enkelvoud. Christus, de erfgenaam van Juda. Pas als koninkrijk terugkeert aan de Heer Jezus, pas dan houden de tijden der heidenen op. Heel eenvoudig, want in die tussentijd regeren de heidenen en daarna keert het weer terug tot Israël. Goed, dus Babel is dan het begin van die tijden der heidenen. En dan gaat het verhaal verder met vers 39. Na u zal een ander koninkrijk opstaan, lager dan het uwe. Want goud was het hoofd en dan komen we terecht bij zilver. Een ander koninkrijk, lager dan het uwe, want koninkrijken der aarde wisselen elkaar af. De een verovert de ander en in het algemeen de ene koning doodt de ander. He. Dus als je koning bent, is de kans groot dat je kop eraf gaat vanwege je opvolger. Zo werkt dat gewoon. Dat is de meest normale gang van zaken eigenlijk. En dan staat er een ander koninkrijk lager dan het uwe. Wij weten wat dat koninkrijk is. Het staat er hier niet bij, maar dat geeft ook niet, want het staat in de volgende hoofdstukken wel degelijk er allemaal bij. Dus ik zeg maar gewoon, het is het koninkrijk der Mede en de Perzen. Want er zijn Perzen bij betrokken en dus is het een verdeeld koninkrijk. Want Perzen, dat is Peres, hè? Dus een verdeeld koninkrijk van Mede en Perzen. En als later dat schrift op de muur komt, op de laatste dag, laatste nacht eigenlijk van het Babylonische wereldrijk, dan komt er op de muur te staan onder andere Ufarsin, maar dat is een uitgebreide vervoeging van Feres, oftewel Peres. En de verklaring die via Daniel weer gegeven wordt, is dat het koninkrijk zal verdeeld worden. En het is de Perzen Maar dat betekent verdeeld. Het is de Perzen gegeven. Aan Meden en Perzen. Dat is dus het volgende koninkrijk. En Daniel, heel eigenaardig, Daniel, die al een hoge positie innam voor het Babylonische Rijk, omdat hij deel uitmaakte van het huis van David. Deze Daniel nam een hoge positie in het Babylonische Wereldrijk. En daarna nam hij een hoge positie in het Medo-Persische Wereldrijk. Hij bleef gewoon zitten. Er veranderde niks. In de wereld veranderde alles, maar bij hem veranderde niks. Hij bleef gewoon aan het hof, al de dagen van zijn leven. Zijn koninkrijk van de Joden, van het huis van David, was toch aanwezig. Er werd een oogje in het zeil gehouden. En een van de klachten die een meneer had, van zijn voornaam heette die Adolf. Zijn achternaam ben ik vergeten. Maar zijn klacht was dat de wereld in de praktijk geregeerd werd door Joden. En je had het goed gezien. Nou, officieel niet, maar in de praktijk wel. Nou, daar ga ik verder geen voorbeelden van geven. Want daar heb je de hele dag de tijd om erover na te denken eventueel. Hè? Maar wij gaan gewoon verder. Er staat dus in vers 39. Na u zal een ander koninkrijk opstaan lager dan het uwe. Dat is het zilveren koninkrijk van de Meden en Perzen. Daarna een ander. Het derde koninkrijk van koper. Hetgeen heersen zal over de gehele aarde. En dat koperen koninkrijk was het koninkrijk van de Grieken. Ja, ik weet nooit hoe ik het opschrijf. Op zal schrijven, maar ik schrijf het maar zo dan maar op. Het koninkrijk van de Grieken is niet helemaal waar. Het was het koninkrijk van Alexander de Grote. Dus het zogenaamde Griekse wereldrijk. Maar Griekenland zelf heeft er eigenlijk niks mee van doen gehad. Want Alexander de Grote was een Macedoniër. En dat is een oostelijk deel van, zuidoostelijk deel van wat wij nu kennen als Griekenland. En deze Alexander de Grote die verliet Macedonië en is nog nooit in Griekenland geweest, denk ik wel eens. Want hij ging naar het oosten en is nooit meer teruggekeerd. Hij heeft dus een koninkrijk opgericht vanuit de oostkust van de tegenwoordige Griekenland, Macedonië. En een koninkrijk opgericht in het Midden-Oosten, zover als India aan toe. India, Afghanistan, dus een verschrikkelijk eind lopen. Maar de man heeft het wel voor elkaar gekregen. En vandaar dit Griekse Rijk. Het wordt Grieks genoemd niet omdat dat daar Grieken zo'n belangrijke rol in speelden, maar meer omdat het de Griekse cultuur verspreid heeft over de hele wereld. En dat is tot vandaag aan de dag nog steeds zo. Want onze cultuur, ook onze westerse cultuur, is een Griekse cultuur. Het is tot ons gekomen weliswaar via de Romeinen. Maar de Romeinen hadden helemaal geen cultuur. Oh, sorry. Maar dat is zo. De Romeinen hadden geen cultuur, bekend. En die hebben gewoon die van de Grieken overgenomen. Nee, niet gekocht, maar gestolen. Maar goed, daar gaat het nou verder niet om. Maar dat is inderdaad gebeurd. Vandaar dat we tot vandaag aan de dag spreken over Zeus ofwel Jupiter. Dat is hetzelfde. In het ene boek heet hij Zeus, in het andere boek heet hij Jupiter. Enzovoorts. Hè? Want die namen, de Griekse namen, zijn gewoon vervangen door Romeinse, Latijnse namen. Vandaar dat we al die figuren onder twee namen kennen. Maar het is gewoon omdat men gestolen heeft een andere naam heeft aangegeven. Maar wij kennen de truc. Wij weten dat Latijn alleen maar een dekmantel is. Hè? Want de Latijn mag dan een klassieke taal zijn. Maar eigenlijk is het een moderne vondst. Klassiek is Grieks en daarvoor het Hebreeuws. Maar hoe dan ook, een Griekse beschaving werd gebracht door Alexander de Grote. Dat duurde maar heel kort overigens. En vervolgens werd dat Griekse Rijk vernietigd. Het werd verdeeld in stukken. En de stukken werden vervolgens opgeraapt door de Romeinen, het Romeinse Rijk. En dat wordt namelijk uitgebeeld in het ijzer. Het ijzer van het Romeinse Rijk. U ziet, de metalen worden wel steeds harder, maar ook steeds minder waardevol. Goud is erg zacht, hè? En ijzer is hard volgens de schrift. Wordt ook gebruikt voor de wapens. Het vermaalt alles, maar het is minder edel. Het is niet een weg van evolutie in de geschiedenis van de koninkrijken der aarde, maar het is een weg van devolutie. De mens degenereert. En de koninkrijken der aarde degenereren ook. Dat is ook generatie, maar dan de verkeerde kant op. En zo is het nou eenmaal. Iedereen die enigszins de geschiedenis van de mensheid bestudeerd heeft, op een eerlijke, objectieve wijze, zonder uit te gaan van evolutiegedachten enzovoorts, kan alleen maar tot de conclusie komen dat de mens tot veel minder in staat is tegenwoordig dan vroeger. Nou ja, hij is technisch onderlegd. Nou, zo wat. Hij gaat naar de maan. Dan zeggen we, wat voor nut heeft dat? Helemaal niets dus, eigenlijk. Hè? Het is de vervulling van iets wat we vroeger beschouwden als een onparlementaire uitdrukking. We zeiden tegen elkaar, loop naar de maan. En tegenwoordig doet men dat en men is er nog trots op ook. Ik meen dat serieus. Ik begrijp die dingen. Ik heb er wel respect voor dat men dat kan. Maar wat heeft men dan? Wat wordt een mens daar wijzer van? Helemaal niks, hè? Nou, daar gaat het dan weer om. Nou, daar staat er over dat vierde koninkrijk van ijzer. Daar staat vers 40. En het vierde koninkrijk zal hard zijn gelijk ijzer. Aangezien het ijzer alles vermaalt en verzwakt. IJzer doet alle andere dingen verzwakken. Hè? Gelijk nu het ijzer dat zoals alles verbreekt, alzo zal het vermalen en verbreken. Dat wil zeggen, de werking van het vierde rijk, dat Romeinse rijk, is er een van vermalen. Kijk, Alexander de Grote is maar één rijtje terug. Hè? Alexander de Grote was nog een man die gedreven werd door de Griekse filosofie. Die was erop uit om de Griekse cultuur, de Griekse wijsheid te verspreiden over de toenmalige wereld. Om cultuur te brengen aan de barbaren. Het was een soort edelmoedig soort zendingswerk. Waarbij men zei, ja, maar de volkeren moeten toch verheven worden. Ze moeten toch met kennis, inzicht en komen. Moeten ontwikkeld worden. Dat is werkelijk waar. Ja, ik hoef geen geschiedenis te onderwijzen hier. Maar dat was de drijfveer van Alexander de Grote. De mensheid te verheffen. Dat was een humaan man. Nou ja, er zijn wel heel wat doden gevallen in de strijd. He? Maar het was geen totale oorlog in die dagen. Dat is pas in moderne dagen uitgevonden, waarbij men burgerdoelen bestookt enzovoort. En mensen die nergens mee te maken hebben aanvalt. Dus waarmee men aanslagen pleegt op mensen die nergens wat van weten. En een bom plaatst in een supermarkt enzovoort. Dat soort dingen werd toen niet gedaan. Nee, ze hadden ook geen bommen, dat weet ik. Maar ik bedoel, toen ging het om de macht en om de mensen te verheffen. Dat is tegenwoordig niet meer zo. Tegenwoordig gaat het alleen om dat mensen macht aan zich willen trekken. He? Hoe dan ook, al was het maar de macht om anderen het leven te ontnemen. Nou, dat is geen verheffing, maar het tegendeel ervan. En ik moet u zeggen dat het Romeinse Rijk was weinig verheffends aan. En ook de geschiedenis van het Romeinse Rijk was er een van degeneratie, van decadentie ook. En het Romeinse Rijk ging dan ook jammerlijk aan zichzelf ten onder. Maar het Romeinse Rijk had geen cultuur, ik zei het u al. En de enige cultuur van echte Romeinse cultuur die wij vandaag de dag nog kennen, is het militarisme. Nou, dat heb je, dat is ijzer. Zoals onze exercitie in militaire dienst, dat is iets wat de kenden de Grieken niet. Dat was gewoon een zootje, die zei, jongens, kom op, daar gaan we. He? Maar bij de Romeinen, die werden dan in het Latijn ook toegesproken. Kun je nagaan hoe plechtig dat was. He? Die werden in het Latijn toegesproken en er moesten allerlei merkwaardige exercitieoefeningen uitvoeren, discipline hebben enzovoort. En dat kennen wij tot in onze dagen. Dat is wat we van de Romeinen hebben overgehouden. En het recht, zegt men, het Romeinse recht, maar het lijkt mij dat dat een beetje een vergissing is, want in wezen is dat niet anders dan de uitbouwing van het Griekse recht. Maar goed, daar hoef ik verder ook niet over te praten. Het gaat erom dat dit laatste, vierde rijk in de reeks, ook niks anders meer doet. Het verheft de mens niet, integendeel het vermaalt. Er vallen alleen maar doden. He? Er werd niet de cultuur verbreid, maar er werd het militarisme verbreid. Dat is ook zo. En de Romeinse plaatsen, de Romeinse steden waren vestingen. Alleen maar vestingen, niks anders dan dat. Romeinse legerplaatsen, zoals wij weten uit de klassieke literatuur, omtrent van Uderzo en... Nee, dat zou het verder niet over hebben, hè. Ik had het over Asterix, maar goed, laat maar zitten. Maar goed, dat Romeinse Rijk was van ijzer en het vermaalt en verbreekt. En het vervolg is ook dat Romeinse Rijk zelf verbroken wordt. Het ging ook aan zijn eigen zwakheid te gronden. Het had geen sterkte in zich. En onze westerse cultuur van vandaag mist dat ook. Heeft ook die sterkte niet in zich. Het heeft geen echte wereldbeschouwing. Het komt tot de conclusie dat er geen absolute waarheid bestaat. Dat is de conclusie van de westerse mens. Hij heeft geen zekerheid in het leven. En dat betekent dat zijn beschaving ook zonder meer ook vanzelf ten onder zou gaan, zoals het gebeurde met het Romeinse Rijk. Dat is het nou eenmaal. Hij heeft geen zekerheden, hij heeft geen vastigheid, het zal vergaan. En dat is ook wat hier zou gebeuren met dit rijk. Er staat namelijk verder in vers 41, en dat gij gezien hebt de voeten en de tenen, ten dele van pottenbakkersleem en ten dele van ijzer. Er was dus nog wel wat ijzer, maar het was vermengd met leem. Daar heb je dan ook al de verzwakking. Want ijzer en leem kun je helemaal niet mengen. Wat wel gebeurt is dat leem gebruikt wordt om vormen te maken om ijzer te gieten. Het kan vorm geven aan ijzer. Daar kan het voor gebruikt worden. Dan wordt het een soort pottenbakkerswerk. Want het is ook pottenbakkersleem. Daar kun je ijzeren voorwerpen, gietijzeren voorwerpen dus mee maken. Maar je kunt niet leem vermengen met ijzer. Want dan zit het fout. Dat bindt niet aan elkaar. En dat betekent alleen maar een verzwakking voor het ijzer. En daarom, dat gij gezien op de voet en de tenen te delen van pottenbakkersleem en te delen van ijzer. Dat zal een gedeeld koninkrijk zijn. Want we praten nog steeds over een koninkrijk. Een koninkrijk na het Romeinse Rijk. Let wel, je zult van mij nooit de uitdrukking horen hersteld Romeins Rijk. Die term is wel een omloop. Ik gebruik hem niet omdat hij erg veel verwarring wekt. Dus gebruik hem niet. Dit is het ook niet namelijk. Het is een rijk wat komt na het Romeinse Rijk. Het is niet hersteld ijzer, het is verzwakt ijzer. Het is niet een hersteld Romeins Rijk, maar voor zover er wat Romeins in zit, is het dan toch moeilijk terug te vinden. Omdat het vermengd is. Het is niet een herstel, integendeel, het is een verzwakking. En het toekomstige rijk wat wij verwachten wordt uitgebeeld in het ijzer, vermengd met leem. Ik zal u zo zeggen wat daar de betekenis is. Er staat namelijk, doch daar zal van des ijzers vastigheid in zijn. Er zit iets van ijzer in. Dat klopt ook, want onze tegenwoordige wereld is inderdaad gebaseerd op militarisme en op Romeins recht. Men noemt dat officieel zo. En er zit dus van des ijzers vastigheid in, maar het is verzwakt. En er staat er dat we daarom ook gezien hebben ijzer vermengd met modderig leem. Niet alleen leem, modderig leem. Dat wil zeggen, er zit erg veel water in, het is erg zwak, het is erg zacht. En je kunt er dus niks mee. En in gedachten kan ik me al haast niet voorstellen dat zo'n beeld met goud, denk ik dat dat wat weegt, hè? En dan zilver, koper, ijzer, uiteindelijk staat er een beetje ijzer vermengd met modderig leem. Hoe kan dat blijven staan? Nou, het blijft ook niet staan. Het blijft niet staan. Nee. Nou, dan staat er. En de tenen der voeten, ten dele ijzer en ten dele leem. Komt er weer commentaar op. Dat koninkrijk zal ten dele hard zijn en ten dele zacht. Ten dele hard en ten dele broos, staat er. En dan ga ik weer verder. En dat gij gezien hebt, ijzer vermengd met modderig leem. Zij zullen zich door menselijk zaad vermengen. Maar zij zullen de een aan de ander niet hechten, gelijk als zich ijzer met leem niet vermengt. En waarin dus verklaard wordt dat ijzer en leem niet zozeer de uitbeelding is van bepaalde, nogal abstracte beginselen. Maar het is ook heel nadrukkelijk de uitbeelding van menselijke rassen, onderscheid in rassen. Ja. En daar staat, ze zullen zich wel door menselijk zaad vermengen. Dat betekent gewoon dat mensen van verschillende rassen met elkaar huwen. Maar toch staat er, de een zal aan de ander niet hechten, gelijk als zich ijzer met leem niet vermengt. En wel, wat is pottenbakkersleem? Je kunt een boel antwoorden geven, maar in dit verband mag het niet moeilijk zijn. Pottenbakkersleem in het algemeen is de uitbeelding van de mens die uit de aarde gemaakt is. Maar in tweede instantie is pottenbakkersleem de uitbeelding van Israël. In de hand van de pottenbakker. De vele profetieën die daarover spreken, die daar toewijzingen, die daarna verwijzen. Bijvoorbeeld ook onder andere Romeinen 9, wat daarna verwijst. Dat is hetzelfde Romeinen 9, wat spreekt over de steen des aanstoots en de rots des ergernis, der ergernis. Waarover Israël gestruikeld is. En Israël was dan ook een vat ter onere. Gemaakt door de pottenbakker, maar een vat ter onere. Gemaakt uit modderig leem. En als het hier gaat om menselijk zaad wat zich vermengt, waarbij het ene ijzer is en het andere is leem, dan is het één het Romeinse Rijk, de heidenen dus, het Rijk der heidenen, het Koninkrijk, of van de tijden der heidenen, en leem is, kan dan nooit wat anders zijn dan de uitbeelding van Israëlieten. En dan blijkt dat hier gesproken wordt over een wereldrijk wat gevormd wordt door Joden en heidenen die het samen eens geworden zijn. Die door menselijk zaad ook vermengd zijn, maar desondanks hun eigen identiteit behouden hebben. Het is een wonder, ik weet het, dat is een wonder. Maar het wonder bestaat tot in onze dagen. Een Israël wat verstrooid is geweest 2000 jaar lang onder alle volkeren. En wat inderdaad zich vermengd heeft met heidenen, maar toch haar eigen identiteit heeft behouden. Dat is heel eigenaardig. Ondanks alles. Dat kun je van andere volkeren niet zeggen. Er zijn heel wat volkeren die hun identiteit wel verloren hebben, die niet meer bestaan. Of door uitroeiing of door vermenging, en meestal door beide. Maar dat kan van het Jodendom niet gezegd worden, het bestaat nog steeds. En in de toekomst leren wij, ook uit Daniel, dat Israël, althans de Joodse natie, een verbond zal sluiten met de vorst van het wereldrijk van die dagen, dat is ook nu nog toekomst, zal dus eenheid zijn, officieel op papier, en toch zal het verdeeld zijn, want het hecht zich aan elkaar niet. En dan blijkt dat er een verbond gesloten wordt tussen de Joodse natie en de heidense volkeren. Een verbond wat 7 jaar zou moeten duren, maar wat na de helft van de tijd, na 3,5 jaar, dan al niks meer waard blijkt te zijn. Het hecht zich niet aan elkaar. Ja, dat is Daniel 9, maar goed, ik haal het maar even aan. Hè. We vinden dus dat dit laatste wereldrijk te maken heeft met Joden en heiden. Daar is dus al sprake, in zekere zin, van een terugkeer van het Jodendom en dus van het huis van David op een of andere wijze. Het is er wel. Maar in plaats van dat het een grote steen is, is het pottenbakkersleem. En dat is natuurlijk een tegenstelling, maar begrijpt u me goed. Van een steen kun je heel goed leem maken, je moet hem alleen goed genoeg vermalen. Het is dezelfde substantie. Alleen leem, dat is de meest fijne vorm die je daar maar van, die je maar denken kunt. He, verdeeld in kleine deeltjes, maar een steen is een groot stuk, aaneen. En daar gaat het nou om, dit modderig leem is zwak. Het zijn allemaal kleine deeltjes, het betekent ook niks. Je hebt een handvol, maar het is modder, het druipt gewoon uit je handen. Ja, dit is water in ook, ja, inderdaad. Maar dat water, een beeld van het woord van God, gewoonlijk, geeft hier niet de sterkte aan het leem, maar integendeel, het verzwakt het juist. En weet u nog wat de pottenbakker doet? Die maakt een vat. Op de schijven staat er, de schijf is een beeld van de eeuwigheid, die draait maar rond, weet u wel. Daarom denken wij dat de aarde draait, want we denken dat het altijd zo blijft ook, hè? Dat is dat. Het draaien is een beeld van de eeuwigheid. Maar op die schijf wordt het vat gemaakt, maar de pottenbakker maakt zijn handen nat en het leem moet nat zijn, anders kan dit niet vormen. Het water is nodig om het leem te vormen. Maar als te veel water gebruikt wordt en de handen van de pottenbakker er niet zijn, zal ik maar zeggen, maar er is wel water, dan krijg je alleen maar drap. En dan gebeurt er niks. Ja, dat is wat Israël vandaag de dag ook is. Modderig leem, er is wel water, ze kennen het woord van God, men heeft het woord van God. Maar het wordt niet gebruikt om hen te vormen, want de hand des Heeren is er niet. Nou, dat is het verhaal. En daarom staat er dat in de dagen van dat koninkrijk, van ijzer en leem, het zijn de dagen die nu in wezen al begonnen zijn, in zekere zin. Wel, die eenheid is er nog niet hoor, maar het duurt niet zo lang meer, zal ik maar zeggen. Hè? Breek me de bek niet open, zeg maar dan, in min of meer plechtig Nederlands. Nou, niet plechtig, maar wel officieel, hè. Binnenkort dus, hè. Maar dan staat er in vers 44, doch in de dagen van die koningen. Hoeveel koningen zijn dat er eigenlijk? 10. Mijn vader zou zeggen, het zijn immers de 10 van het beeld van Nebukadnezar, hè? Want een beetje Gronings accent heeft hij altijd gehouden. De 10 van het beeld van Nebukadnezar. Ja, het zijn 10 koningen. Dat staat later gewoon in Openbaring. Er zijn ook 10 koningen. 10 hoornen zijn 10 koningen. Het zijn 10 koninkrijken en dat soort dingen. Hè? Dus dat is een duidelijke zaak. Het zijn 10 koningen. Die kennen we vandaag aan de dag nog niet. Wij zijn nooit verder gekomen dan 3 koningen. Maar dat is weer wat anders. Nou, doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken. Let u erop. Verwekken. Een koninkrijk kan verwekt worden. Wel, mensen worden verwekt. Koninkrijken worden opgericht of zo, hè? Maar er staat er niet, er staat de koninkrijk wordt verwekt. Waarom? Omdat nou eenmaal de Bijbelse gedachte is dat een koninkrijk er niet eerst is en daarna komt pas de koning. Maar andersom, er is eerst een koning, daarna een koninkrijk. Er was eerst Nebukadnezar en pas daarna het Babylonische Rijk. Er was eerst Kores en daarna het Perzische Rijk. Er was eerst David. En toen het koninkrijk over het huis van Juda. Dat is de volgorde. Er was eerst Adam. En daarna de volkeren waarover hij zou moeten heersen. En er is eerst Christus. En daarna degene die deel uitmaken van zijn koninkrijk. En een koninkrijk wordt dus verwekt omdat de koning verwekt wordt. En er is geen verschil tussen koning en koninkrijk. Wij kennen een koning en daarom is er het koninkrijk. En andersom. En het koninkrijk zou verwekt worden zoals de koning verwekt zou worden. En dat hij verwekt is, staat nogmaals, zeg het weer, dan hebt u vanmiddag wat gelezen, in Handelingen 13 vers 33 en daar in de buurt, als commentaar op Psalm 2. God heeft hem verwekt. En Paulus betoogt daar dat de belofte van God, dat hij een zoon zou verwekken die een koninkrijk zou hebben, dat die belofte vervuld is toen hij Jezus uit de dood heeft opgewekt. En het was de vervulling van alle beloften. Het was de vervulling van de belofte. Ik zal u geven de gewisse weldaden van David. Ik zal u geven de weldadigheden van David die getrouw zijn. Dat betekent, ze zijn gewis, ze zijn trouw, ze blijven namelijk altijd. En dan staat er, God heeft dat, die belofte vervuld op het moment dat hij Christus opwekte uit de dood. Want toen, vanaf dat moment, was hij de eeuwige erfgenaam van het huis van David. En over die erfgenaam wordt gesproken. De God des hemels zal in die dagen een koninkrijk verwekken dat in de eeuwigheid niet zal verstoord worden. Wel, dat kan alleen maar het koninkrijk van David zijn uit 2 Samuel 7. Want dat koninkrijk van de zoon van David, dat zou nooit verstoord worden. Dat zou niet wankelen. De stoel van de koninkrijk zou niet wankelen. Zo'n eeuwig koninkrijk zijn enzovoorts. Nou, en over datzelfde koninkrijk gaat het. God zal een koninkrijk verwekken. Maar als God verwekt, wiens zoon is dan die koning? Ja, het is Gods zoon. Hè? Dat bedoel ik. Hè? God verwekt. Wiens zoon is dan die koning? Wat is Gods zoon? In 2 Samuel 7 is het aanvankelijk Davids zoon. Maar daarna staat er meteen achter. En hij zal mij ten zoon zijn. Het is Davids zoon, maar in tweede instantie wel degelijk Gods zoon. En hier dus ook, het is Gods zoon die koning zal zijn over de volkeren. Zal een koninkrijk verwekt worden dat in de eeuwigheid niet zal verstoord worden. Eerst wisselden de koninkrijken de aarde elkaar af. Maar ooit zal er een koninkrijk komen, in de dagen van die laatste 10, zal ik dan maar zeggen. Er zal een koninkrijk verwekt worden wat niet meer zal wankelen. Het zal niet meer verstoord worden. En dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. En als ik u zou vragen, maak nu de zin zelf af, dan zou u de rest beginnen met dan. Hebt u dat? Moet je luisteren. Hè? Dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden dan... Aan welk volk wordt het overgelaten? Ja. Aan Christus natuurlijk, de koning uit het huis van Juda. En dus het Jodendom, Israël. Ja, maar waarom staat dat er niet? Waarom worden die hier niet genoemd? Wel eenvoudig, omdat die al genoemd zijn door het noemen van het leem. Dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. Maar het volk van Israël is helemaal niet genoemd. En toch werd het genoemd in het leem. En daar heb je het. Het koninkrijk was er wel, maar verborgen. Ergens is het er. Het moet alleen nog geopenbaard worden. En uiteindelijk zal het koninkrijk dus inderdaad aan geen ander volk overgelaten worden dan aan het volk van Daniel. Later staat er, 70 weken zijn bestemd over uw volk, Daniel 9. Over uw volk. Wel, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten dan dat volk van David. En dan staat er, en het zal, dit koninkrijk, het zal al de koninkrijken vermanen... En te niet doen, let wel, het neemt het niet over. Als Christus als koning verschijnt op aarde, zegt hij niet bedankt dat je zo lang mijn plaats hebt ingenomen. Bedankt voor de goede zorg over deze volkeren en over de aarde enzovoorts. En dat je zo goed het milieu hebt reingehouden en dat soort dingen. Dat zegt hij niet. Integendeel, hij neemt ze niet over. Hij vernietigt ze naar het aloude gebruik. Hij vernietigt de voorgaande koninkrijken. Hij vernietigt niet alleen dat van die 10, hij vernietigt ook... Wat er over is van, of wat er bestaat nog van het ijzeren rijk van Rome, of het koperen rijk van Alexander de Grote, en het zilveren rijk van de Mede-Pers, en het gouden rijk van Babel. Ze zullen alle vallen. Ik heb nou de tijd niet, misschien kom ik er nog eens op. Maar het wereldrijk van ijzer en leem wordt wel degelijk geregeerd vanuit Babel. In Openbaring 17 staat dat. Daar wordt Babel verwoest en daarvan staat er in het laatste vers van het hoofdstuk dat het de stad is die het koninkrijk over de ganse aarde heeft, over de volkeren der aarde heeft. Babel zal in de toekomst alsnog de hoofdstad van de wereld zijn, zoals vroeger in het begin bij Nimrod of in het andere begin bij Nebukadnezar. Maar het is in de toekomst weer Babel de hoofdstad van de wereld en bij die gelegenheid zal Babel verwoest worden. Dat is dus nu nog niet zo, hoewel het af en toe je dat zou denken. Er zal nog militarisme daar omhoog, hè? Dat zijn vliegtuigen, denk ik, die door de geluidsbarrière gaan, als je het mij vraagt. Maar goed, het gaat eronder, als de Heer komt, dan zal ik komen als de steen. Daarom hebt gij gezien, vers 45, dat uit de berg een steen zonder handen afgehouden is geworden. Dit is een steen van een ander maaksel. Dat is niet van dit maaksel. Ja, ik ruk een vers uit het verband, uit de Hebreeënbrief, hè? Een ander andere steen, niet van dit maaksel. Niet met handen gemaakt, staat ergens, maar eeuwig in de hemel. Hè? Nou, dit is een steen niet met handen gemaakt. Niet voortgebracht door de wil des mensen, door de wil des mans. Maar het is voortgebracht door de wil van God. Die steen is dat, zonder handen afgehouden. Want het gaat hier uiteraard om de Zoon van God zelf. En die komt voort uit de berg. Hij is dus de berg, als het ware. De berg is altijd een beeld van de hemel en van God en van de schepping als zodanig. Maar goed, daar hebben we allemaal al over gesproken. En daaruit wordt die steen zonder handen afgehouden. En dan staat er en dat hij vermaalde het ijzer, het koper, het leem. Niet alleen dat rijk in de laatste dagen, maar alle rijken die ooit geweest zijn en al wat er nog van bestaat. En dus ook Babel, want Babel zal verwoest worden. Oh, ook Tyrus zal verwoest worden. En ook Egypte. Dat is een rijk wat er zelfs daar nog voor zit, in zekere zin. Maar het zal verwoest worden. En dan staat er ook, de droom nu is gewis en zijn uitlegging is zeker. En dan blijkt dat deze steen, die zonder handen was afgehouden, deze steen is het laatste koninkrijk. Om de consequent zijn natuurlijk, hè. We vinden die laatste dagen dus een overgang van ijzer naar de steen. En de overgang gebeurt via ijzer vermengd met leem, want leem leidt tot de steen. Het is van dezelfde substantie. De een is groot, de ander is zo groot mogelijk. Hè? En de ander is zeer klein, maar niettemin ligt daar de verbinding. En het zal ook duidelijk zijn dat slechts diegenen die zich zullen laten vormen door de pottenbakker, die zullen deel hebben aan het koninkrijk van de steen. En nou gebruik ik een term, die in de Bijbel niet eens voorkomt, het koninkrijk van de steen. Ik zei hem tamelijk onbewust nu, maar de term koninkrijk van de steen komt in de Bijbel niet voor, maar hij komt wel voor bij de vrijmetselaars. En in het Jodendom. En hij kwam voor bij de alchemisten. Die worden ook geacht tovenaars te zijn, of althans op zijn minst occult. Maar het eigenaardig is dat het koninkrijk van de steen, dat is dus een uitdrukking die over de hele wereld onder allerlei verschillende volkeren bekend is. En dat is ook de reden, ik heb het al eerder aangehaald geloof ik, dat is de reden waarom men altijd een steen in verband brengt met koningschap. Een edelsteen, de grootste edelsteen ter wereld, waar is die? Juist, die is eigendom van het koningshuis in Londen, hè? Ja, ik weet, dit ding heeft nog een naam ook, maar dat staat toch niet in de Bijbel, dus dat mag u vergeten. Maar het is zo, in de kroon van het Engelse vorstenhuis, de grootste edelsteen ter wereld. En als die gedragen wordt, dan zit de vorst uit het koningshuis op de troon daar in Engeland. Maar weet u waar hij dan op zit? Op de coronation stone. Op de kroningssteen. Die heeft nog een naam ook, ja. Zeker. Ja, dat is van hele oude afkomst. Maar goed, dat ga ik allemaal niet uitleggen. Van Keltische afkomst is dat. En er zijn er, u moet niks geloven hoor, wat ik nu zeg. Wat staat niet in de Bijbel. U moet het niet geloven, maar daarom vertel ik het u wel. Er zijn er die zeggen dat die steen waarop, die coronation stone, de steen waarop de Engelse vorst zit, dat dat niet anders is dan de steen van Jacob in Bethel. Dat men die steen heeft meegenomen enzovoorts. Wel, ik denk niet dat het waar is. En ik denk ook dat ik weet waarom men dat vertelt. Namelijk, men vertelt het omdat men tegenwoordig het verschil niet, omdat men niet meer typologie kent. Men kent geen symboliek meer. En men is dus het kwijtgeraakt dat als gezegd wordt dat die steen dezelfde is als de steen van Bethel, dan is men kwijtgeraakt dat dat een typologische uitspraak is en geen causale. En in typologische zin is het dezelfde steen. Want de steen, de opgerichte steen in Bethel, dat is natuurlijk een uitbeelding van de opgewekte Christus. Hij werd dan ook gezalfd, die steen in Christus betekent de gezalfde. En men weet op een of andere wijze dat als men zal heersen, dan zal dat toch altijd zijn bij de gratie Gods en in plaats van God. En dankzij God, en daarom dankzij die steen die een uitbeelding is van de werkelijke, enige echte koning over de ganse aarde. En als er dan misschien ergens anders nog een steen is, ook in een troon, waarvan men ook zegt, dat is de steen van Bethel, zeg ik, ja, dat is zo. Dat is allemaal dezelfde. Dat klopt. Dat is typologisch, en daar gaat het maar om. En onze voorouders spraken recht op een steen. Bij een grote steen in Nederland, je had bijna geen stenen, maar men sprak recht bij een grote steen, onder een eik enzovoorts. Maar dat is het oude verhaal. Men weet dat de werkelijke heerschappij berust bij de steen, maar het is en die steen is de uitbeelding van Christus. En Christus is degene die de hele aarde zal vullen. En aangezien hij het koninkrijk is, l'état semba, aangezien hij het koninkrijk is, zal het zijn koninkrijk de hele aarde vullen. Zie? En daarom, hij zal zijn alles en in allen. En op het eind van het verhaal is er niet anders over dan deze steen die van de berg komt. En die groter en groter wordt. En die op zeer pijnlijke wijze overigens op de 10 tenen van dat beeld valt. Maar zo hoort het ook. En het gevolg daarvan zal zijn dat alle koninkrijken der aarde, de hele menselijke cultuur, de menselijke wetenschap, alles wat uit het verleden is meegekomen, dat zal in één klap worden weggevaagd en worden omgekeerd. Om plaats te maken voor dit koninkrijk van die steen die God heeft opgericht. Die steen die God overeind heeft gezet. Die hij gesteld heeft opdat dit koninkrijk van deze steen de wereld zal regeren. Nou, ik ben lang niet klaar natuurlijk met het verhaal, maar we laten het hier maar weer bij.